Zullen we onze Bijbels openen bij het laatste boek in het eerste hoofdstuk? En terwijl we dat opzoeken, dan is het mooi als je door je Bijbel heen leest, dan zie je dat er zijn, God die spreekt in verschillende delen, verschillende boeken, over verschillende dingen. Bijvoorbeeld in Genesis, daar heb je de schepping. Maar dan zie je ook weer door de hele Bijbel spreekt hij van de schepping. Het is dus in één deel wordt het heel scherp toegelicht en dan gaat hij ook door. Als je het verhaal van Noach leest, dan zie je dat ook weer. Ja, zie je dat natuurlijk in Genesis 6, 7, 8 tegen. Maar dan zie je het ook weer door de Bijbel heen wordt het verschillende keren aangehaald. En zo is het zo mooi met al die delen in de schriften, dat dus schrijft hij dus over heel specifiek. En dan gaat het door de Bijbel heen, stap voor stap. En zo ook nu, als we het boek Openbaring openen, dan zien we dat ook. We zien de Heer Jezus, we hebben gezien dat het is het boek van het Lam. En voor ieder die daardoor gelezen heeft, die weet dat van begin tot eind is het Lam. En dan de keren dat het Lam genoemd wordt en het woord er staat, dat is al, zodat je kan zien, 29 keer. Maar dan staat er ook nog, bijvoorbeeld als je bij die zesde hoofdstuk komt en je ziet het zegel in de kerk, dan staat er het. En dat is ook het Lam. Dus iedere keer weer kom je dat tegen. En zo door Openbaring heen hebben we dus het boek van het Lam. En daar denken we natuurlijk ook aan als je denkt dat we samenkomen rond de Heer Jezus, ook aangaande de avondmaal. Of het breken van het brood, zoals het genoemd wordt in vele plaatsen, dan is het mooi dat we denken aan het Lam. Want het was het Lam dat geslacht wordt. En het is ook degene die we straks zullen zien. Dus we gaan nu eerst nog weer lezen. We hebben dit vorige keer ook gelezen. We gaan dat nog een keer lezen. En dan zijn we er nog eventjes niet, want het zou kunnen zijn dat dit een tijdje gaat duren. Ik bedoel het door Openbaring heen gaan, want dan kom je toch wel iedere keer erachter dat de hele Bijbel komt erin. En dat is het wonderlijke natuurlijk van het boek Openbaring, dat je ziet de hele Bijbel die komt naar voren toe. Hè? Je ziet ook het offer, het ene grote offer, de Heer Jezus. Maar als je dan teruggaat naar Leviticus, dan zie je hoe bepaald dat boek spreekt van de offering. We hebben ook de feesten en die zijn worden in Leviticus gebracht, maar die zie je ook later door de schriften weer heen. En zo zie je bijvoorbeeld ook de wet. Nou, dat is iets dat we misschien aan de ene kant van wegschuwen, maar aan de andere kant is het geweldig mooi, want de wet laat ons de zonde zien. En dus dat zie je ook weer door de hele Bijbel heen. Nee, bijvoorbeeld het boek Galaten. Nou, daar staat nog heel wat geschreven over de wet. En dus dat komt allemaal, als we nou lezen de openbaring van de Heer Jezus Christus, dan komt dat allemaal als het ware tot een climax. En dan gaan we ook zien natuurlijk, en dat komt na een poosje, in het zesde hoofdstuk zien we dan die zegels die verbroken worden. Maar hier is ook iets, dat gaan we dan nu lezen, we zullen dat nu lezen eerst. Het eerste hoofdstuk, de openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten en die hij door zijn engel gezonden en zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft, de welke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Ik moet even denken aan Johannes die er op dat eiland gezeten heeft en wat die allemaal. Om dat in één keer in te nemen, als je die 22 hoofdstukken gelezen hebt, om dat in te nemen en later dat toch weer zo op te schrijven. Dat is toch een hele indruk. Dan kun je toch wel zien dat hij als het ware verslagen was daarvan. Hè? Dat hij echt onder de indruk. Ik weet niet of u ook zo onder de indruk bent wanneer u door dit boek gelezen hebt. Maar en nu komt hij hier. Zalig is hij die leest. En zijn zij die horen de woorden deze profetie. En die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is. En hier hebben we deze woordjes. De tijd is nabij. De tijd is nabij. En je ziet dus, wanneer we denken aan tijd, wanneer God spreekt over tijd, dat is natuurlijk iets heel anders wanneer wij denken aan tijd. Wij zitten met een horloge, ja, maar zeggen, oh, het is zo laat. Maar God zijn tijd, één dag is al 1000 jaar. God die leeft niet in tijd, net als wij leven in tijd. Wanneer hij zegt, de tijd is nabij, dan is het ten eerste veel dichter nabij dan dat wij denken. Want wij zijn natuurlijk aan het denken. En dat is een gevaarlijk iets. Hè? Dan loopt alles vast hier zo. Dan zijn we aan het denken. Hè? Nou, maar de zaak is, die tijd die gaat veel sneller dan wij denken. Ik weet niet of dat ik hier dat de vorige keer eens verteld heb. Maar ik denk eventjes terug. Zo kun je denken. En dan zeg je, oké. Toen ik zo oud was, bijvoorbeeld, als Bart, een van de jongsten hier, en dan zeg je, nog een heel leven. Nu zeg ik, waar is het gebleven? Waar is het gebleven? Dat is voorbij gegaan, zo. Het is net of dat je dat, je hebt een herinnering ervan, maar het is net als een schaduw die voorbij gegaan is. Ik was nog jonger, ik was 19 toen ik naar Canada ging. En als ik dan denk, die tijd daar, daar hebben we dus, ik in ieder geval 37 jaar gewoond. Dat is voorbij. Ik bedoel, natuurlijk is het voorbij. Maar dat is gewoon een schaduw geweest. En nu zijn we alweer, het is net van de maand 22 jaar geleden dat ik naar Nederland kwam. Alleen ik kon het niet laten. Dat is zo voorbij gegaan. En je staat ervoor en je denkt, oh, ik heb nog genoeg tijd. Is dat waar? Nee, dat is niet waar. Je hebt niet genoeg tijd. Je hebt alleen 1 seconde tegelijk en die is zo vertrokken. Dat is, boef. En dan gaan we naar de volgende. En dat is voorbij, dat komt niet terug. Je kunt wel eens tegen iemand zeggen, als ik jou mijn tijd geef, dan geef ik het kostbaarste dat ik heb. Want dat krijg ik niet terug. Er is niemand die kan zeggen, ik zou je voor je tijd betalen, want dat heeft geen zin. Want ik krijg die tijd dan niet mee terug. Die tijd is voorbij. Ik zeg niet dat het niet waard is om die tijd te geven, dat is een ander verhaal. Maar eventjes, heel dus, dat we zijn mensen die zijn zo druk, en ik denk niet dat het vreemd is dat ik zeg, dat de tijd gaat zo snel. En terwijl we hier nu zijn, gaat de tijd voortdurend sneller. Dus wanneer God hier zegt, de tijd is nabij. Ja, die is zo nabij, want we hebben maar net dit moment. En dit moment komt niet terug. Best indrukwekkend, vind ik. Dat hier is een moment voorbij gegaan. Ik werd vanmorgen even herinnerd wat er deze in een paar weken tijd ook nog voorbij gaat. Kijk hoor, die kan je zo leuk herinneren aan wat van die dingen. En dan zegt hij iets en dat heeft een hele betekenis. Nou, het is voorbij. Hoeveel jaren? Nou, dat ga ik je nu niet vertellen. Maar dat is zo zip voorbij. Dan krijg je niets van terug. Maar luister, is het dan niet mooi? Ik heb het eeuwige leven. Ik zit niet met die zoveel jaren, zoveel maanden, zoveel weken, zo, en ga ze maar door. Nee, het eeuwige leven. Ga verder. En daar zien we naar uit. Want ja, hier is het eigenlijk in wezen het tranendal. Niet dat ik denk dat dat wel bekend is. Ik ben niet, zit er niet mee of wat ook maar. Maar om te zeggen, dit is een vrolijke zaak hier zo. Nee, dat is deze wereld niet. Er zit geen vrolijkheid aan. Kijk naar alle kanten op. En dan heb je niks anders dan misère hiervoor. Maar wij hebben een uitzicht. Een uitzicht. En laat ik u dan zeggen, de tijd is nabij. Dan gaan we nu verder lezen. Want dat is nog maar inleiding. Johannes aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. even dit, dat komt verschillende keren, zegt hij dat hier zo, die is en die was die komen zat. Nou, Marco studeert dat maar eens uit, in het vierde hoofdstuk zegt hij wat? Die was en die is en die komen zat. Apart, hè? Mooi is dat. Ja, dan is hij trouwens ook daar. Nou, dus aan deze zeven gemeenten van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Zo, dat is de aanwezigheid van de Heilige Geest. Heel eenvoudig. Nu komen we tot het vers waar we wat meer aandacht aan willen besteden. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Gewassen. Even dit. Mag ik even vragen, is dit een gedachte voor u? Als u iets gewassen hebt, is het dan schoon? Schoon? Meestal wel. Maar je hebt het toch ook wel eens zien dat je zegt, hé, vrouw, zegt je ook, dit is er niet uitgekomen. Wat? Er zat toch een vlek op, zeg, zo, en die kwam er niet uit. Wasmachine, allerlei middeltjes en ga zo maar door, het komt er niet uit. In ieder geval, dat zegt mijn vrouw ook wel eens, dus ik ben er een beetje mee bekend. Als ik het goed vuil maak, dan valt het niet altijd mee. Maar hier, wie doet er hier het werk? Moet je kijken wat er staat. Van hem, de Heer Jezus Christus, hij is eerstelijks de getrouwe getuige, dus er zijn geen leugens. Hij is de eerstgeborene uit de doden, hij is weer levend opgestaan en de overste van de koningen der aarde. Hem, die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Dan wil ik u eerst even voorstellen dat er is geen vlekje meer aan. Geen vlekje. Hoe u of ik er nou kijkt, dat maakt me helemaal niks uit. Hier lees ik, er is geen vlekje meer aan. Wanneer de Heer Jezus dat gedaan heeft, dan is dat volledig, dan is dat volmaakt. Dan is er geen vlekje meer over. Dan is je paspoort getekend. Wat een bijzonderheid, hè? Tegelijkertijd wat een kracht, wat een liefde, wat een macht dat er ook is, hè? In het bloed van de Heer Jezus. Dat hij zo daarmee ons kan reinigen. En we lezen nog iets verder. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn vader. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Nou, dat is het. En nu even tegelijkertijd, we hebben dus vers 5. Dat hebben we even aangehaald. Dus die in zonde gewassen zijn. Maar nu komt er in vers 7 dit. Ziet hij komt met de wolken, dus dat is niet in de wolken. Dat verhaal hebben we in 1 Thessalonicense, hè, de opname. Dan wanneer de bruidegom komt voor de bruid. Maar hier staat er, hij komt met de wolken of op de wolken. Hij wordt door alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslacht der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Dan kom je er toch, dan zie je dus direct, er is een heel verschil tussen deze twee, mag ik ze even groeperingen noemen. Dus de ene, die zijn gewassen, maar die andere, die zien er niet naar uit. Ziet u uit naar de komst van de Heer Jezus in de wolken? Uw bruidegom, wij als de bruid van de Heer, hè, dus die zien uit naar de bruidegom. Hij komt in de wolken en dan neemt hij ons op. Maar dus ook hier zie je dus tegelijkertijd, ook op allerlei andere manieren gaan we dat zien, ook door de schriften. Maar je ziet hier al duidelijk het verschil, want er zijn er hier die wat? Die rouwbedrijven, die vinden het verschrikkelijk. Waarom? Ja, die hebben hem doorstoken. Die hebben hem niet die hebben hem niet gewild. Ja, verschrikkelijk is dat, hè? En dan zegt hij nog dit: ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heer, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Dus we verwachten de Heer Jezus. Nu gaan we even terug naar 1 Korinthe. Naar 1 Korinthe, het 11e hoofdstuk. En daar lezen we vaak, ik lees van 1 Korinthe 11, vers 23. En daar lezen we wel eens vaker als we rond het avondmaal zitten, zoals we dat noemen. En het breken van het brood is misschien meer toepasselijk sinds we het niet in de avond doen. Als je het morgen, dan is het, je gaat toch geen avondmaal houden als morgens, dan heb je meestal eerst je ontbijt, hè, niet je avondmaal. Dus we zijn maar goed, u weet wat er bedoeld wordt hier. In ieder geval komen we samen rond de Heer Jezus. In vers 23 lezen we dat. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En hier is een heel mooi iets. Daar moeten we even mee kijken. En als hij gedankt had, deed hij iets. We gaan eens kijken. Toen hij gedankt had, wat deed hij toen? Toen brak hij het brood. Ja? En wat heeft dat te maken met jou en mij? Gebroken brood en uitgegoten wijn. Dat heb je toch wel eens gelezen, zeker? Murray McChain heeft een heel verhaal over, een hele preek over. Ja? En over wie heeft hij het dan? De Heer Jezus, die was gebroken. En wat is er voor ons? Wat zoekt de Heer? Wat voor harten zoekt de Heer? Gebrokenen van hart. Gebrokenen van hart. Het is mooi zoals dat weergegeven wordt in de verschillende psalmen. Er werd net vanmorgen al iets over gezegd. De psalmen, kijk er even met me mee naar de paar psalmen. Psalm 34 bijvoorbeeld. Eigenlijk moeten we eerst Psalm 51 lezen. Psalm 51, niet dat ik de hele psalm ga lezen, maar wel iets ervan. U weet, Psalm 51, dat is geschreven nadat David gezondigd had in relatie tot Bathsheba. En Nathan die kwam naar hem toe en die lichtte hem daar eventjes over in. En toen gaat hij naar God toe. En dit is wat we daarin lezen. Ik zal een stukje ervan lezen. En dat is vers 3. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Ik zou zeggen, hij weet wel hoe hij tot God moet naderen. He? Dat is mooi om zo tot God te komen. Delg uit. Hè? Dus ik zou zeggen dat het kan niet meer gevonden worden. Ik weet niet of dat helpt. Wij hebben achter het huis hebben een klein bloementuintje. Die heeft een mooi van stenen paaltjes zo neergezet. Zo'n beetje omhoog. Nou, daartussen groeit er iets. Er groeien wat bloemen. En we hebben hier een hovenier, dus ik zou voorzichtig zijn hoe ik dit allemaal ga uitleggen. Maar daartussen helemaal, eigenlijk is het helemaal omgeven met wat wij noemen zevenblad. Kent u dat? En dat gaat dus ook, de buurman heeft dat ook. En die, ik weet niet wat van naam noemt, dat zullen we maar even in het midden laten. Maar als je dus dat eruit gaat werken, dan moet je echt niks laten zitten. Want als je zo'n stukje laat zitten, en het is een wit worteltje, en er kan dan best een heel eentje eronder zitten, maar dat komt en dan draait dat zich toch uit. En dat groeit gewoon massaal. Wat je er ook aan doet. Dat is maar één middel dat ik ken dat ervoor werkt. En daar ben ik nu dan mee bezig. En dat is dus niet proberen om het er zo uit te halen, maar iets erover te strijken. Zo'n stukje erin laten, van die wortel, dat is genoeg. zo'n klein stukje van die wortel. En dat is genoeg om weer een heel veld ervan te krijgen. Ongelooflijk, hè? En dan kun je nog een heel diep. Verschillende van jullie zijn bij ons geweest, ook voordat we de straat voor gestraat hadden. Die is vorig jaar is die bestraat. En toen ze dat gingen doen, dan hebben ze daar een, hoe noem je dat hier, een dako erin gehad. En dat helemaal weggeschraapt, hè? Alles wat er was, wortels en weet ik het, wat er allemaal weggehaald. Eruit gegooid. Toen zand erin, zo'n laag zand. En daarover, daar hebben ze de stenen weer in gedaan. Weet u, dat er komt een mooi, hoe is dat mogelijk? Er komt een mooi overal van die foutjes er doorheen. Bloemetjes. Komen zo tussen, nou die zijn strak tegen elkaar gelegd. Je zou niet denken dat het mogelijk is dat er iets doorheen kwam. Er is één steen. Die stenen zijn zo diep, zo en zo vierkant. Er is er één die is omhoog geduwd. En eronder was een wortel en die had gewoon die steen omhoog geduwd. Zie je de kracht ervan? En dat is net als de wortel van het kwaad, de wortel van de zonde, die duurt gewoon omhoog en die blijft gewoon omhoog komen. En dan zeg je, hoe is dat nou mogelijk dat ik hiermee zit? Want als we bijvoorbeeld niet iets hadden om, je kunt zo'n bandje er wel uittrekken, maar daar eindigt het niet mee, want het gaat gewoon weer verder. Dat is de kracht van het kwaad. Hebt u wel eens een perceel gezien, dat nooit geen onkruid groeide. Dat is er niet. Dat is er niet. Of je moet echt iets heel ergs gebruikt hebben. Nou, nu gaan we hier dus kijken, zoals David het uitspreekt hier. Wees mij genadige God naar uw goede tierenheid. Dus hij spreekt God aan op hetgeen dat hij is. Niet op hetgeen dat David is, maar op hetgeen dat God is. Daarop spreekt hij God aan, zie je dat? Delg mij een overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Dat betekent dat we het nooit meer tegenkomen. Dat is toch wel even bijzonder, hè? En was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want hier zegt hij iets en Dat helemaal zo is, dat vraag je eigenlijk even af. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Misschien kende u niet de diepte ervan. Kent u de diepte ervan? Ik denk het niet. Maar dan zeg ik eventjes, ik denk het niet. Maar nu gaan we verder. En dan, dus, ik hoop dat u dit helemaal voor uzelf leest. En dan zegt hij dit, tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen, opdat gij gerechtvaardigd zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. En dan gaat hij hier zo doorheen en dan zegt hij bijvoorbeeld in vers 10, doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. En dan komt hij tot vers 19. Daar wilde ik naartoe. De offerande Gods zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart. Zult gij, o God, niet verachten. Kun je dus mooi zeggen, ik heb gezondigd. Ja. Maar de gebrokenheid. Gebrokenheid van harten. Even terug naar Psalm 34. Sinds we toch hier in de psalmen zijn, dan kan dat wel. En dan zie je deze dingen. In Psalm 34 en ik lees vers 19. En er staat dit. De Heere is nabij de gebrokenen van hart. En hij behoudt de verslagenen van geest. Gebroken van hart. Verslagen van geest. Op woensdagavond hebben we gesproken uit Psalm 147. Wil u dat nog even bekijken? Psalm 147. En we hebben het toen vooral gehad over de sterren. Maar we hebben niet zoveel gezegd over vers 3 van Psalm 147. Hij geneest de gebrokenen van hart. En hij verbindt hen in hun smarten. Hij ziet naar de gebroken harten. Hij ziet, hoe is u en mijn hart? Is dat gebroken? En zo denken we even, wanneer we het hebben over gebroken brood en uitgegoten wijn, is dat hetgene dat we zelf voor ons hebben, dat we werkelijk die gebrokenheid kennen. Moeten kijken, gaan we even naar Jesaja toe. Jesaja 57. Jesaja 57. En ik lees daar weer, want het is natuurlijk het beste dat we deze dingen voor u lezen. En Jesaja 57. Want we zien het gebroken hart van de Heer Jezus. Hij, zijn hart is gebroken, maar is ons hart gebroken over onze zonde. Vers 15 van Jesaja 57. Want alzo zegt de hoge en verhevene, die in de eeuwigheid woont, daar hadden we het er net over, hè, de eeuwigheid, en wiens naam heilig is, ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is, opdat ik levend maak de geest der nederigen, en opdat ik levend maak het hart der verbrijzelden. Waar is God mee bezig in uw en mijn leven? Want dit is wel ingrijpend natuurlijk, hè, als we deze dingen zo lezen. Ga nog even verder in Jesaja 61. Dan kunnen we dat ook lezen. Dan nemen we die dingen allemaal gelijk mee. En in Jesaja 61, u kent dat wel, maar in ieder geval, het is toch mooi om te zien. En de geest des Heren, Heren, is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedige. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om de gevangenen uit te roepen, de vrijheid, en de gebondenen opening der gevangenis. Zie, die gebrokenen van harte. Mooi is dat, dat God zo tot u en mij komt. Die gebroken van hart, die wil die verbinden, die wil die verzorgen. En dat zie je dus door de schriften heen. Zo, als we er nu, u kunt nog even verder kijken hier, ook Jesaja, in Jesaja 66. U weet hoe Jesaja ermee bezig geweest is in zijn tijd, om dat woord te brengen. En in vers, Jesaja 66, ik lees van vers 1. Alzo zegt de Heere, de hemel is mijn troon en de aarde is de voetbank mijn voeten. Waar zou dat huis zijn dat gij lieden mij zoudt bouwen? En waar is de plaats mijn rust? Want mijn hand heeft al deze dingen gemaakt. En al deze dingen zijn geweest, spreekt de Heere. Maar op deze zal ik zien. Op de armen en verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. Wonderlijk hoe later de Heer Jezus ook weer spreekt in Lucas 4 over ditzelfde. Maar hij komt voor die gebrokenen van harte. En dat als we denken aan het kruis. Wie was er gebroken van hart? De Heer Jezus zelf. Wie heeft zich uitgestort voor u en mij, aan dat kruis van Golgotha, zo lang geleden. Nou, als we dan even teruggaan naar Openbaring, dan gaan we toch een beetje meer zien waar de Heer Jezus het over heeft, wanneer hij zegt dat hij ons lief heeft, die ons heeft lief gehad. Ja, want dat zegt hij ook, hij heeft de gemeente lief gehad en daar is hij voor gestorven, daar heeft hij zijn bloed voor gegeven. Heel wonderlijk dat God zo die liefde laat zien. En dan vertelt hij ons dit in het vijfde hoofdstuk van Romeinen, dat hij heeft de Heilige Geest, de liefde is uitgestort in ons hart door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dus er is een liefde ingekomen door de Heilige Geest die zo die liefde in u en mijn hart uitgestort heeft. Zeg, dat is een vraag natuurlijk, is die kenbaar? Is het kenbaar dat de Heilige Geest zo u in mij leeft, dat er een liefde van uitstraalt? En dit is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon voor ons gegeven heeft. En wat een diepte van een liefde. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. De realiteit van het hier en aanwezig zijn van de Heer Jezus, en dat hij zo dat hart van u en mij wil vervullen met zichzelf. Ja, dat is echt zo ver boven bidden en denken. Maar hier, eerst lezen we dus hier in nog even, nu zijn we in de Openbaring terug. En dan lezen we dus dat de Heer Jezus die is gekomen. Maar nu krijgen we daar een hele openbaring van door het hele woord heen. En dan zien we, hij is die getrouwe getuige. Hij is getrouw. Hey, God is getrouw. Die u geroepen heeft in de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus. Geroepen. Heb je het gehoord? Geroepen. In de gemeenschap van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En wie hebben die gemeenschap? De gebrokenen van hart. Gebrokenen van hart. Gebrokenen van hart, dat is eigenlijk, mag ik het zo uitdrukken, is eigenlijk familie van de nederige. Hè? Gebrokenen van hart en de nederige. Ik moet er even aan denken dat jaren geleden dat Dr. Richard Bennett, dat is van God, denk ik ook? Ja, je hebt zijn boekje gelezen. Hè? En he was a big Englishman, Michael. En hij woonde trouwens in Californië, maar hij was. En die kwam ook. Dat was de eerste spreker die we hoorden op Bijbelschool. Dan moet je net nog niet zo lang de Heer kennen. En dan komt hij spreken. En ik zou vertellen, ik kan nog zeggen wat hij over gesproken heeft toen. En dat is dus nu. Hoe lang is dat geleden? 44 jaar geleden. En die was toen. Eerst heeft hij gesproken aan Hosea. En toen heeft hij gesproken aan Joel. En als je bij Joel terechtkomt, dan krijg je deze woorden. Nu dan ook spreekt de Heer, bekeert u tot mij met uw ganse hart, en dat met vasten en met geween en met rouwklagen, en scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot de Heer uw God, want hij is genadig en barmhartig en langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwade. Die preek ben ik nog niet vergeten. In ieder geval de gevolgen van die preek. En tegelijkertijd was dit zo'n nederige man. Weet u, hij had wat tijd. En ze gingen met, hij was met zijn vrouw op een vliegveld. Had wat tijd tussendoor. En dan ging hij, was een vrouw daar, in een rolstoel. Zo die ging hij met die vrouw in de rolstoel. Er was een andere vrouw en die was de wc's en hij zegt, ik zou ze helpen. Ik heb een vriend en die zegt ongeveer hetzelfde. Of liever gezegd, die doet ongeveer hetzelfde. Ik ben niet te groot om de wc's te wassen. Wij vinden dat meestal een miniaal werkje, hè? Nee, niet te groot voor, zegt hij. Deze prediker, die heeft deze evangelist, ik kan nog helemaal voor me trekken hoe hij dat allemaal vertelde. Als ik tussen twee vluchten in ergens op een vliegveld zit, mijn blad, ik even zit uit te drukken al de dergelijke. Maar hier is een man die verkondigt dit, maar die is ook zo bezig. Die is ook zo bezig. Zijn leven spreekt ervan. Zijn leven spreekt ervan. Waar ik ben, spreekt mijn leven ervan van de Heer Jezus. Van een gebrokenheid over... Niet, ja, je kunt een gebrokenheid... De Heer Jezus die had een gebrokenheid voor wat er was om zich heen. Maar heb ik een gebrokenheid net als David. Over hetgeen dat ik gedaan heb. Een gebrokenheid. Over hetgeen dat ik ben. Een gebrokenheid. Een nederigheid dat ik zeg, ik kan alleen maar meer opzien. Ik kan alleen maar meer op mijn knieën. Want er is verder echt niks. Ik kan niet hoger reizen. Want eerst zal de Heer me op moeten tillen als het ware. En hier heeft de Heer Jezus, die heeft te doen met mensen zoals ik. En dan zegt hij, die ons heeft lief gehad. En ons van onze zonde gewassen heeft. Wat? En dan laat hij geen plekje achter. Het is zonder plekje. Er zit geen niks, helemaal wit. Heb je wel eens sneeuw zien vallen? Ik bedoel niet zomaar een lachje, want dan is het meestal direct weer weg. Ik bedoel werkelijk dat... Ja, het is hoog. Ja. Allemaal wit. Witter dan... Hé, kan dat? Witter dan sneeuw. Witter dan sneeuw. Dan heb ik een vraag voor u. Is uw hart witter dan sneeuw? Witter dan sneeuw. Dat wil de Heer Jezus doen. Dat wil de Heer Jezus doen. Hij laat wel zien iets van gebrokenheid. Gebrokenheid is natuurlijk een heel moeilijk iets. Het is moeilijk om over te spreken. Het is moeilijk om het te vertellen. Het is moeilijk om het te laten zien. En tegelijkertijd de Heer Jezus die laat het zien. Dus er is maar één plaats waar we eigenlijk naar kunnen kijken. En dat is naar het kruis. Want daar zie je de gebrokenheid. Daar is Jezus, de Heer Jezus, die is daar gebroken. Gebroken, maar waarover? David die was gebroken over zijn zonde. Bent u gebroken over de zonde? Maar de Heer Jezus, die is gebroken over zijn zonde. Hoog je dat? En dan hebben we gebroken brood. Mag ik nog eventjes herinneren hoe dat brood gemaakt is? Die graankorrel die dus in de grond gaat en die sterft. En die moet eerst sterven voordat dat er die aar komt. En dan is die aar daar en dan wordt het afgesneden. De Heer Jezus was afgesneden uit het land der levenden. En dan wordt die aren, die worden neergelegd. En dan wordt er opgeslagen met de vlegel. En dan komt het graan eruit. En wanneer dat graan eruit is, geslagen. Lees Jesaja 53 nog eens aandachtig. En dan is dat graan eruit. En dan neem je dat. En wat ga je dan doen? Dan leg je het tussen twee molenstenen. En dan wordt het verbrijzeld. Gebroken, we hebben ook verbrijzeld gelezen, maar gebroken en verbrijzeld. En dan nemen we dat meel en dat gaan we kneden en dan maken we er een brood van. Een brood. En dan steken we dat brood in de oven. In de oven. Iedereen heeft wel eens gezien hoe de bakker dat doet. En dan gaat in die hete, hete oven. En hier is de Heer Jezus, die is gegaan door de hitte van de toorn van God. Dat hij gedragen heeft voor u en mij. Dat is hetgene wat we hier tegenkomen in het boek van Openbaring. En als we dat niet zien, dan is het wel misschien een aardig verhaal. Misschien wel aantrekkelijk. Misschien wel iets om heel wat bij te trekken. Om te zeggen, kijk eens wat er hier gebeurt. En dat betekent dit en dat. Nee, Nein, der Herr Jesus, die heeft de toon, de hitte van de toon van God gedragen voor u en mij. En dan komt het brood eruit, dat brood dat we breken, dat we herinneren. Dat we herinneren wie de Heer Jezus is. En wat hij gedaan heeft. Dus we komen samen rond de tafel als het ware. Zoals de discipelen. En maar we komen dus samen rond de persoon. Vergeten we dat? Dan is dit gewoon iets dat we doen. Ja, mensen doen allerlei dingen. Godsdiensten doen allerlei dingen. Hè? En ik denk dat dit het meeste gewoon gedaan wordt. Gedaan wordt. Maar dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat we herinneren wat er gebeurd is. En dat we herinneren waarom het gebeurd is. En dat betekent niet dat we daarom allemaal met verschrikkelijke gezichten zitten. Nee, daarom zijn we uiterst en supreme dankbaar voor wat hij gedaan heeft. En dit wordt genoemd de blijde boodschap. Maar die blijde boodschap, die is wel voor de gebrokenen van hart. Ziet u dat? En de gebrokenen van hart, die zullen daar werkelijk van genieten van die boodschap. Die stralen die boodschap uit. Die zijn verblijd over die boodschap. De Heer Jezus is gekomen om zondaren zalig te maken. Ik heb wel eens het idee dat mensen denken dat de Heer Jezus gekomen is om je miserabel te maken. Om je miserabel te maken, om je... Noem het maar op. Nee, de Heer Jezus is gekomen om je zalig te maken. En dat hij is de blijde boodschapper. Maar dat betekent niet dat we niet weten hoe dat gebeurd is. En wat er allemaal aan de hand is. En dat betekent niet dat we zeggen, oh, ja, het zal wel. Nee, dit is belangrijk. Ik wil weten hoe die blijde boodschap in elkaar zit. Jij niet? Oh, toch wel. Nou, dan kunnen we verder gaan. Maar u ziet dus waar het om gaat in het leven. Het gaat om hem. En als je nu ziet wat hij gedaan heeft, dan zeg je toch, oh, daar wil ik mee leven. Want hij is mijn herder en die wil ik volgen. En, oh, ja, er is nog een wereld rond me heen. Is die erbij gebaat dat ik mijn eigen weg ga? Of is die wereld rond me heen erbij gebaat dat ik hem volg? Laten we even denken dat de Heer Jezus, hij is het licht der wereld. En dan zegt hij tegen ons, gij zijt het licht der wereld. Wanneer ben ik een lichtje? Ben ik een lichtje wanneer ik het kwade volg? Of ben ik een lichtje wanneer ik de herder volg? De Heer Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Wanneer ik dus die herder volg, dan is er toch een uitstraling van die weg, van die waarheid, van het leven. Het werkelijke leven. Want is het een leven wanneer je je eigen weg gaat? Dat kun je niet echt zeggen. Dan kom je alle moeilijkheden en problemen tegen. En je gaat ze allemaal uitwerken en zien hoe dit zal moeten lopen. Maar er zit geen vrijheid in. Is er een vrijheid in uw leven? Is er een vrijheid om te zien wie de Heer Jezus is? Is er een vrijheid om hem te volgen? Is er een vrijheid zodat anderen zeggen, je leeft in de vrijheid. Moet toch ook een keer gezien kunnen worden. Niet dat we om gaan kijken en zien of er iemand dat gaat zeggen. Want dan zijn we dat ook alweer kwijt. Zie, het is gewoon een kwestie van helemaal met hem bezig zijn. Helemaal hem volgen. Mooi is dat we een herder hebben. Hè? Een herder die voorop gaat. Je hoeft dus niet je eigen weg te kiezen. Want als je dat doet, dan gaan we verkeerd. Maar als je de herder volgt, ja, dan heb je de goede weg. Zo, maar als je dan ziet dat deze herder, hoe lief dat hij je heeft. Weet je werkelijk dat hij van je houdt? Dat hij werkelijk zo van je houdt. En kun je dat volgen? Want dat is natuurlijk het moeilijkste te volgen. Dat hij houdt van de gebrokenen van hart. Waarom zou dat nou zijn? Want je zou toch zeggen, ja, maar moet je dan... Ja? Ziet u degene die niet gebroken zijn van hart? Wordt daar niet mee bezig? Die zijn met zichzelf bezig. Is er iemand wel eens vrolijk geworden, om het even zo uit te drukken, menselijk, die met zichzelf bezig is? Nou, ik heb nog nooit, denk ik, iemand tegengekomen die vrolijk was, die met zijn eigen bezig was. Nou, dat is ook logisch, want als je met jezelf bezig bent, dat is wel helemaal misère. Wat een vrijheid dat je van deze persoon verlost bent. En nu gaan we even terug naar die gebrokenheid. Wanneer gaat dat graankorreltje nu werkelijk vrucht dragen? Ah, er moet een gebrokenheid zijn. En gaat u maar eens nadenken hoeveel dingen er zijn die gebroken worden. En dan komt er leven uit. Er moet altijd eerst een gebrokenheid zijn. Er moet altijd een sterven zijn. Een sterven. En dan gaat hij pas leven. De Heer Jezus die was gekomen als mens. Hij is geboren op deze aarde. Geleefd als mens. En wat is hij toen gedaan? Wat heeft hij aan de kruis gedaan? Hij heeft het volbracht, maar daar is hij ook gestorven. Zie? En daaruit is zijn zaad gekomen. Weet u van dat zaad? Zie? Daaruit is zijn zaad gekomen. Nou, dat sterven. En dan zegt Romeinen 6, dat ik ben met hem gestorven. En met hem opgestaan. Kun je opstaan als je niet gestorven bent? Nee. Nou, dat is natuurlijk zo in het geestelijke leven is dat zo. Ik ben gestorven. Die oude kool is begraven. En nu zegt de schrift, dus ik ga erbij wat God erover zegt. Die zegt, die is opgestaan. Ah, ik ben opgestaan met hem. Zo. Weet je wat dat is? Dat is een bevrijding. Want waaruit ben je opgestaan? Je bent opgestaan vanuit het graf. Dat doen ze hier toch ook? Begraven? Ja. Nou, dus als je dus een dood hebt, die gaat begraven. En als je dan zegt, die is gestorven met Christus en opgestaan met Christus. Zie? Dus die oude mens begraven de nieuwe mens. Ja, gebroken van hart, vernieuwd in geest en leven. En wie doet al dat? Dat is allemaal het werk van de Heer Jezus in de kracht van de Heilige Geest. Is dat niet bijzonder? Dat is niet bijzonder? Even een vraag. Durf je dat zo aan te nemen? Of zeg je, ja, het zal wel waar zijn. Dat zeggen de meeste mensen. Het zal wel waar zijn. Ja, het gaat niet over of dat het waar zal zijn. Het is waar, want de schrift die geeft ons dat aan. De Bijbel is er duidelijk over. Het woord van God kunnen we lezen. Maar, is het waar voor mij? Leef ik erin? Is dat de bevrijding van de ziel? Is dat die gebrokenheid? Komt er een nederigheid bij? Knielen. Knielen is altijd moeilijk iets, hè. Knielen. Dan heb je niet veel verweer meer, hè. Knielen. Kun je alleen maar opzien, hè. Dan kun je niet meer naar beneden kijken, hè. Het voordeel wanneer je klein bent, is dat de mensen moeten naar beneden kijken naar je. Hè? Nou, dus je gaat knielen en dan zie je op. En wat zie je dan? Dan zie je de verheerlijkte Heer. De Heer Jezus Christus. Hij die voor mij, persoonlijk. Weet u dat? Dat hij voor een ieder van u persoonlijk naar dat kruis gegaan is. Hij heeft daar gehangen alleen voor jou. En alleen voor jou.
Alleen voor jou. Toen hij er ging. Hoe lang dat geduurd heeft? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. 3 uren dikke duisternis kan eeuwen betekenen voor de Heer Jezus toen hij daarheen. Houd dat even in de gaten. Denk daar even aan. Maar tegelijkertijd is dat de bevrijding van u en mijn ziel. Opziende en uitziende. Oh, eerst zien we op naar het kruis. En als we dat gezien hebben, dan zien we uit naar hij komt in de wolken. En hij komt mij halen. Oh, maar vergeet een stukje ertussen niet, hè. Vergeet een stukje ertussen niet. Ja, dat is zo makkelijk vergeten. Het is natuurlijk, het is zo dat, ja, als je hier deze wereld rondom je heen bekijkt, dan hoef ik niet te veel erover te zeggen. Dat ga ik ook niet meer doen. Maar het is wel zo, dan zeg je, zou ik toch blij zijn als de Heer komt? Maar ben ik dan blij omdat ik hier weg ben? Of ben ik dan blij om hem te zien? Dat is een heel verschil, hè? Ja, een heel verschil. Dat ik blij ben omdat ik hier weg zal zijn. Ik denk dat dat ook wel mag. Maar tegelijkertijd zie ik echt naar hem uit. Zo lang is hij met me bezig. En nu ga ik hem zien. Oog in oog. Wat zal dat zijn, Marco? Dat zou toch ook bijzonder zijn, hè? Zo in de ogen kijken. Zou dat werkelijk zo zijn? Ik weet niet. Ik denk dat ik op mijn knieën val nog maar een keertje. Hè? In zijn ogen kijken. Lijkt me wel mooi trouwens, hè? Maar dan komen we straks, maar kijk er maar even naar die ogen, die staan hier ook voor ons. Hè? Als je ziet hoe die er helemaal uitziet hier, want hij wandelt tussen de kandelaren, dan gaan we eventjes een sprongetje maken. En er staat in vers 14, zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw, en zijn ogen gelijk een vlam vuur. Gelijk een vlam van vuur. Wil je in die ogen kijken of wil je die niet zien? Dat zou toch wel bijzonder zijn, hè? Dan gaan we nog wel eens wat aandacht aan besteden natuurlijk, aan die ogen van de Heer Jezus. Die altijd op je zijn. Die altijd naar je kijken. Die altijd met je bezig zijn. Het is toch wel mooi om die ogen dan een keer werkelijk te zien zo, hè? Of zeg je nou, als het een vlam naar vuur is, dan wacht ik even. Gelukkig dat je daar niet veel over te zeggen hebt, maar we gaan hem zien. Zoals hij is. Vader, we kunnen alleen maar danken dat we mogen weten dat we eens de Heer Jezus zullen zien zoals hij is. Zo bijzonder, zo heerlijk en heilig, maar tegelijkertijd wel zoals hij is. Er zullen er nog vele verrassingen zijn, heren. En het zal een hele eeuwigheid zijn van verrassingen. Want ja, wat weten we eigenlijk daarvan? Nog zo heel weinig van hem die ons zo lief gehad heeft, dat hij zichzelf voor ons gegeven heeft. Vader, we kunnen alleen maar danken voor zoveel genade. Zoveel liefde en trouw. We dragen zo ook in die liefde, in ieder persoonlijk aan u op, en bidden, Heere, dat gij een werk doet in ieder hart en leven dat tot uw eer en heerlijkheid is. En dat er inderdaad, dat we dat mogen kennen, Heere, die vrijheid in de Heer Jezus Christus, waarvan hij zelf gezegd heeft, als de Zoon je vrij maakt, dan ben je waarlijk vrij. Hemelse Vader, we kunnen alleen maar danken voor zoveel genade, voor zoveel vrijheid. Laat ons dan zien, ook die gebrokenheid van hart, die nederigheid in hart en leven, het verbrijzelde hart, Heere, net zoals we dat mogen lezen in uw woord. Heere, dat gij ons zo laat zien, de bevrijding van onszelf. De bevrijding van onszelf. Wat een vrijheid. We kunnen alleen maar danken in Jezus' naam. Amen.